Ik lees u enkele woorden uit Lucas 22. Lucas 22, de versen 14 tot en met 20. We lezen daar het Heilige Evangelie. En als de uren gekomen was, zat hij, Jezus, aan. En de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hem: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En toen hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Tot zover. Geliefde broeders, het is een bekend woord. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. De slotwoorden van het klassieke avondmaalsformulier. Hoge woorden. Woorden van lof. Maar tegelijkertijd een gelofte. Een gelofte voor Gods aangezicht gedaan om zowel in het binnenste als met de lippen en met de daad de Heere om zijn genade te verheerlijken. Zijn roem te verkondigen. Waarom? Wel zegt het formulier daarom, want de reden ervan gaat eraan vooraf. Dit. Dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft. Onze zielen gespijzigd heeft. Gespijzigd waarmee? Wel, met deze wetenschap. Dat indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, wij veel meer behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Dat en nog meer betuigt de Heere aan zijn kerk en doet hij haar ook geloven. Immers, het is opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot zijn genadeverbond behoren. Daartoe gaf Christus aan zijn kerk het teken van brood en wijn. Zeggende, en we lazen het, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En daartoe gaf hij hun de drinkbeker. Zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonden. Ons formulier, geliefde broeders, zusters, ons formulier legt de zaligmaker woorden in de mond die zo letterlijk van hem niet zijn opgetekend, maar die toch als uit zijn mond mogen worden gehoord en geloofd. Deze woorden: zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult ge daardoor als door een gewisse gedachtenis en een zeker pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Bekende woorden, Het kan zomaar zijn dat ze langs ons heen glijden. Maar ze zijn het waard om het gewicht, om het wonder ervan te kennen. Wel, die lof en dank vond ik terug in een sonnet van de 17e eeuwer Jacobus Revius. En daarin zoekt hij rond het heilig avondmaal het onuitsprekelijke uit te spreken. En het wonder in vervoering te bezingen. Avondmaal staat er gewoon boven. O spijze, die ons uit den hemel is gegeven. O drank, die eens gesmaakt den smaak vermeren doet. O spijze, die ons tot in het ander leven voedt. O dronk, die krachtelijk de doden geeft het leven. O spijze die ons niet laat aan de aarde kleven, maar proeven dat de Heere is liefelijk en zoet. O milden hemelsdauw, veel beter als de vloed die uit den harden steen was eenmaal opgedreven. O manna, afgedaald van Godes hoge hand, o zoeten druiventros uit het beloofde land, vervult mijn hart en mond met uw lof en spijze. Klimt opwaarts, o mijn ziel, dit zichtbare verlaat. 'Tis uw bruidegom, die u alleen verzaat, wiens bloed is waarlijk drank, wiens vlees is waarlijk spijze. Wel, bij de voorbereiding van deze lezing dacht ik, het zou meer in de lijn van het heilig avondmaal zelf zijn, dat we niet zozeer onze eigen gedachten lieten gaan in beschouwing en overweging, maar dat we elkaar zouden opheffen tot deze lof. Met het gebed, vervult mijn hart en mond met uw lof en spijze. Te gaan zingen in verwondering, daar gaat het toch om. Over de ontfermingen Gods in Christus. Geopenbaard in het evangelie. Verkondigd in de bediening van het woord. Getoond, uitgereikt aan zijn tafel. In de breking van het brood en in de vergieting van de wijn. We zongen het, ja we zongen het. Zingt een nieuw gezang de Heere. Dat heil wil God nu doen verkondigen. Broeders, God geven dat we zo in onze bediening staan. Gevuld met verwondering. Elke zondag, de dienaren onder ons. Elke zondag in de verkondiging van het woord. En zeker wanneer daar weer een avondmaalszondag is aangebroken. En we dienaren, jij niet meer dan dat, maar toch dienaren mogen zijn. Om het brood, beeld van het kostbaar lichaam van Christus, en de wijn, zegel van zijn vergoten bloed, uit te reiken aan de verslagen harten. Maar helaas, de historie van Gods kerk laat rond het avondmaal meer woordenwisselingen en polemieken horen dan een gezamenlijk danklied. Veel moest er in de kerk der eeuwen, en niet in het minst in die van de 16e eeuwse reformatie, gestreden worden. Waarover? Ja, juist over het sacrament van het heilige avondmaal. De tafel des Heren. Bij uitstek het symbool van de gemeenschap, en we hoorden er vandaag over, de wondere gemeenschap van Christus en de zijnen, maar ook de niet minder genadige gemeenschap binnen de kerk van Christus. Dit sacrament van de tafel toonde dikwijls meer scheiding en confrontatie dan eenheid en geestelijke gemeenschap. We kennen de fronten uit het verleden en uit het heden, Ik duid ze maar aan. Rome en reformatie. En daar hoort het begrip transsubstantiatie bij. Maar ook binnen de beweging van de reformatie tussen Genève en Wittenberg. De consubstantiatie. En vooral de generatie na Luther onder leiding van Joachim Westphal heeft zich fanatiek geweerd tegen de gereformeerden. Eerder al, namelijk in 1529 in Marburg, had Luther zelf zijn Zwitserse gespreksgenoot Zwingli toegevoegd: gij zijt van een andere geest dan wij. En toen ging het over het avondmaal. Bekend is dat het in 1549, 20 jaar later, tussen Genève en Zürich wel tot een overeenstemming kwam. Tot grote vreugde van Calvijn. De welbekende consensus Tigurinus. Maar vraag niet hoeveel pijn en moeite dat tevoren kostte. En na dat jaar durfde nota bene Melanchthon, bang als hij was, er maar nauwelijks vooruitkomen dat zijn visie en die consensus verwoord werd. De tafel van Christus, in de praktijk dikwijls een splijtswam. Lees de hoofdstukken 17, 18 en 19 van boek 4 uit Calvijns Institutie over het heilige avondmaal van Christus en constateer met mij dat er een buitengemeen groot accent ligt op de weerlegging van de Roomse en de Lutherse misvattingen over het sacrament. En las u wel eens het strijdschrift van Mannix van Sint Aldegonde, de Bijenkorf der Roomse Kerken, uit 1569, of zijn postuum uitgegeven verhandeling over het sacrament van het heilige avondmaal des Heren, polemische geschriften van het zuiverste soort, bleek nodig. Wat Calvijn betreft, met grote stelligheid en met heldere bijbelse onderbouwing zet hij de leer van de schriften aangaande het heilig avondmaal uiteen. Ik moet zeggen, bij de voorbereiding van deze lezingen ben ik er weer eens helemaal doorheen gegaan. En je raakt opnieuw onder de indruk van de zeggingskracht en het bijbels gehalte van de uiteenzettingen van deze reformator. Zowel in de weerlegging van de dwalingen als in de thetische uiteenzetting van de leer der schriften. En opnieuw wist ik het. Het gereformeerde is zeker ook in de leer van het sacrament, maar daarin niet alleen. Het gereformeerde is het meest bijbelse en daarmee het meest katholieke. Calvijn begint zo, bekend citaat. Wanneer God ons eenmaal in zijn huisgezin heeft opgenomen en ons niet alleen als zijn knechten, maar als zijn kinderen beschouwt, neemt hij, om de rol van de voortreffelijke vader te vervullen die goed voor zijn nakroost zorgt, ook de taak op zich om ons in heel ons leven van voedsel te voorzien. Niet alleen hij neemt ons op in zijn gezin, maar hij onderhoudt ons ook in dat gezin. En daarbij laat hij het niet, maar hij heeft ons van deze blijvende milddadigheid willen verzekeren door ons een zichtbaar onderpand te geven. Tot dat doel heeft hij aan zijn kerk nog een tweede sacrament gegeven, naast dat van de doop dus, door de hand van zijn enig geboren zoon, te weten de geestelijke maaltijd waarin Christus, zoals hij getuigt, het levendmakende brood is, waarmee onze zielen gevoed worden tot de ware en gelukzalige onsterfelijkheid. Lange zinnen bij Calvijn. De kennis van dit belangrijke mysterie, verborgenheid dus, dat geopenbaard wordt, is hoogst noodzakelijk. Calvijn zegt, we moeten het wel weten. En vergt, gezien het grote belang ervan, een zorgvuldige uitleg. Calvijn, broeders, is zeker van zijn zaak. In de verwarring van zijn dagen ziet hij het werk van Satan, die de kerk van Christus wil beroven van de onschatbare rijkdom die er in dit sacrament is gelegen. Diezelfde boze heeft twist en tweedracht laten ontstaan, namelijk om de zielen van de eenvoudigen te ontwennen aan de smaak van dit heilige voedsel. Het lijkt hem nog te lukken ook. En dat terwijl de schriften zo klaar en helder de waarheid van het sacrament verkondigen. Tegelijkertijd schroomt de reformator niet om aangaande deze dingen te spreken en opnieuw over een mysterie, over een verborgenheid. Zelf denk ik iedere keer als ik over dit onderwerp iets zeg, dan denk ik altijd nog te weinig gezegd te hebben, gelet op het verheven karakter ervan. Daarom, aldus Calvijn, rest mij niets anders, en daar hebben we hem, dan uit te breken in verwondering over dit mysterie, dat te groot is voor het verstand om het geheel te kunnen doordenken, en te groot voor de tong om het uit te leggen. Hoe het zij, ik wil hier toch in het kort mijn mening weergeven, want zelf twijfel ik er niet aan dat die juist is. En ik vertrouw er ook op dat ze door vrome harten niet afgewezen wordt. Wel, bij deze bescheiden beslistheid, beide, deze bescheiden beslistheid, zou ik me, en ik hoop met u, vandaag en morgen maar willen voegen. Mijn inleiding bestaat uit 6 blokjes. Inmiddels heb ik er 2 gehad. Blokken misschien wel. Maar. Wel, de meest veilige weg zal nu zijn om allereerst maar ons oor te luisteren te leggen bij de schriften. Daarin gaat niet alleen Calvijn, maar daarin gaan ook onze kerkelijke symbolen en formulieren ons helder voor. Begin van ons klassieke avondmaalsformulier, nou, we kennen het allemaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke de heilige apostel ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ons formulier leidt ons in onze gedachten terug naar de nacht waarin Jezus verraden werd, toen hij voorafgaande aan zijn verraad in de kring van zijn discipelen het heilig avondmaal heeft ingesteld. Toch is het niet verkeerd, denk ik, om eerst nog even iets verder terug te gaan. Want ook tijdens zijn omwandeling op aarde neemt bij de Heer Jezus de maaltijd een grote plaats in. Opmerkelijk daarbij is dat hij zich niet schaamt om die maaltijd te gebruiken met allerlei soorten van mensen. Niet alleen met Simon de Farizeer, in wiens huis de Heer Jezus wordt gezalfd, maar ook tollenaren en zondaren. Levi, de tollenaar, in wiens huis zondaren zich vervoegen. En Christus is er ook. In de maaltijd toont Christus zijn liefde om zich over zondaren te ontfermen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. We denken ook aan de maaltijd met de 5000 in de open lucht. Een maaltijd die beschreven wordt, opmerkelijk, door elk van de 4 evangelisten. De Heer Jezus vermenigvuldigt brood en vis op een wonderlijke wijze. Het zijn deze en andere tekenen die hem openbaren als de beloofde Messias. Het blijkt in de maaltijd. De heilstijd is aangebroken. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Frappant, broeders, ik weet niet of het u alles opgevallen is. Frappant is de overeenkomst van enerzijds deze geschiedenis en anderzijds de instellingswoorden van het heilig avondmaal. In Markus 6, de maaltijd, lees ik: en toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen. En in Markus 14, de instelling van het heilig avondmaal, dit: en als zij aten, nam Jezus brood. Als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun. In beide gevallen, nemen, zegenen, breken en geven. Vier werkwoorden. Vier activiteiten van hem die het brood des levens is. Nemen, zegenen, breken en geven. In het Johannesevangelie volgt na deze geschiedenis dan ook de rede van de Heer Jezus over het brood des levens. Met zijn indrukwekkende uitspraken die al lijken heen te wijzen naar de maaltijd des Heren. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dat brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Laten we er ondertussen op letten dat het niet aangaat deze laatste woorden letterlijk te nemen, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. De Heer Jezus geeft immers zelf de verklaring. Wie heeft het eeuwige leven? Wie zal ik opwekken ten uitersten dagen? Wel, dat zegt de Heer Jezus van degenen die zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Maar in dezelfde adem zegt hij, dat zijn degenen een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Dat vlees eten en dat bloed drinken, dat is dus die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. Nu naar het vierde. De instelling van het avondmaal zelf. Daarvan is veel meer te zeggen dan dat ik vanavond doen kan. Ik wil vanavond de nadruk leggen met name op het volgende. De maaltijd, in het verband waarvan de Heer Jezus het avondmaal instelt, was een maaltijd met een bijzonder karakter. Dat was de paasmaaltijd. Het was de maaltijd die hij ongetwijfeld ook eerdere jaren met zijn discipelen en eerder in het gezin waarvan hij deel uitmaakte genuttigd had. Maar dit keer is het anders. De tijd van zijn omwandeling gaat rijpen naar het einde. Eén en andermaal heeft Jezus het zijn discipelen al aangekondigd. Deze reis naar Jeruzalem, mijn geliefde broeders, zal de laatste zijn. En nu zijn ze er. De maaltijd is voorbereid in opdracht van de meester. En zo lezen we in Lucas 22. En we lazen het. Als de ure gekomen was, zat hij aan. En de 12 discipelen met hem. En hij zeide tot hen, enzovoort. Opmerkelijk. Wie is hier de actor? Wiens uren is het? Wie zit hier aan? Wie spreekt? Hij. Jezus. De zaligmaker. En vooral dit. Wat zegt hij dan? Een ontroerend woord. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, voordat ik lijde. Als we met elkaar nadenken over de instelling van het heilige avondmaal, broeders, ik ben meer en meer tot de gedachte gekomen, dit is een grondwoord. Hier boren we de bron aan. Ik die ze nodigde. Ik die ze samenbracht. Ik die in het middelpunt sta. Ik die het brood breek. Ik die het straks geef. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. De Heer Jezus, hij weet het. Wat? Wel dat het de laatste keer is dat hij het Pascha met hen eet. Want wie is het die hier spreekt, die hier dient? Het is het lam van Pasen zelf. Het lam dat op weg is naar de slachtbank. Paulus zal het later getuigen. Ons paaslam is geslacht. Dat lam moest volgens het voorschrift van de Heer het meest gave en het meest volkomen lam van de kudde zijn. Er mocht geen enkel gebrek aankleven. Het moest een volkomen lam zijn. Wel, zo'n lam had de Vader er maar één. Het was zijn enige, veelgeliefde zoon. De zoon in wie hij zijn welbehagen heeft. Dit lam dat door de Vader is afgestaan en dat zichzelf vrijwillig beschikbaar heeft gesteld. Dit lam is nu op weg om echt en daadwerkelijk paaslam, om zelf paascha te zijn. Want hij zegt het, eer dat ik lijde. Nu is hij op weg naar de slachting. Hij is het van wie geprofeteerd is. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Als de Heere Jezus gemeente aan zijn kerk, in de kring van zijn discipelen, het heilig avondmaal gaat geven, dan ziet hij zijn lijden onder ogen. Hij kijkt er niet van weg. Hij zet heel bewust zijn voetstappen op deze lijdensweg. Zo straks zal het gaan gebeuren. En u weet het. Het verraad, de gevangenneming, de veroordeling, de bespotting, de verloochening, de geeseling, het kruisdragen, de kruisiging, de verlating, het graf. Hij ziet het alles onder ogen. En daarom zegt hij, dit Pascha, anders dan vorige jaren, dit heel bijzondere Pascha, zijn laatste Pascha op aarde. En in het voorgeschreven Pascha gebeuren, met het geslachte lam, met de bittere kruiden, met de ongezuurde broden, ziet hij zijn eigen weg. Hij zal het lam zijn, hij zal zichzelf offeren, hij gaat zijn leven geven tot een losprijs. Het zal een verschrikkelijke weg zijn. In Gethsemane lijkt het er even op alsof de Heere Christus ervoor terugdeinst. Hij ziet de beker van het lijden op zich afkomen. Een volle beker, gevuld met de toorn van zijn Vader. Huivert de Heere Jezus ervoor terug? Vlucht hij ervoor weg? Weigert hij soms de uiterste consequentie te nemen? Nee. Broeders, zusters, integendeel, onbegrijpelijk, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Letterlijk, ik heb met begeerte begeerd, ik heb met verlangen verlangd. Een zeer hartstochtelijke uitspraak van de Heere Jezus, met een dubbele klemtoon. Het ligt de Zoon des Mensen zwaar op zijn hart. Nee, niet in eerste instantie in het opzien tegen, maar wonderlijk, in het uitzien naar. Ik meen te mogen zeggen, dat heel de weg van de Heere Jezus op aarde gericht is geweest op dit ogenblik. Hier komen alle lijnen samen. Oh, die lijn die zal nog verder gaan, zeker wel. Maar hier komen ze samen. Vanaf dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd, wij gaan op naar Jeruzalem. Daar zal de Zoon des Mensen worden overgeleverd en gevangen genomen. Vanaf toen, vanaf die eerste lijdensafkondiging, koerst hij hier op aan. Hij is als het ware heen gestuurd naar dit heilige moment dat hij met de zijnen voor het laatst en dan dit Pascha zal eten. Wie spreekt hier? De borg. Het is alsof we hier iets ontwaren. Onbegrijpelijk. Van zijn borg vreugde. Wij spreken en terecht over zijn borg lijden. Maar hier, geliefden, hier ontwaren we iets van zijn borg vreugde. Doelbewust heeft hij hierop aangewerkt, ernaar uitgezien, met een sterk verlangen. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Ik zei, vanaf zijn eerste lijdensaankondiging, maar we kunnen nog verder terug. Vanaf dat de Vader hem uitstootte in de wijngaard, was het hem om dit ogenblik te doen, om de poort van het lijden in te gaan. En nog eerder was het niet vanaf zijn komst in het vlees, in de volheid van de tijd. Of nog eerder was het niet vanaf zijn eigen toezegging in de eeuwigheid, toen hij het heeft gezegd in vrijmoedigheid tot zijn Vader. Zie, ik kom, ik ga, o mijn Vader, om uw wil te doen. Uw wet is mijn wil. Het moest alles uitlopen op dit uur, dat hij zich als het ware paaslam bereid verklaarde om zijn leven te geven. En nu? Nu is het zover. Nu is het uur aangebroken. Mijn uur is gekomen. En de borg verheugt zich erover. Jawel, oh, het is een verheugen met beving, maar desondanks, ik heb grotelijks begeerd. En waarom? Waarom? Wat was de drijfveer van de borg en zaligmaker? Wat bepaalde de bron van zijn vreugde? Waaraan ontleende hij die? Wel, die ontleende hij aan zijn liefde tot de Vader. Geliefde broeders, zusters, als we een ogenblik proberen daarover na te denken, dan komen we er niet uit. Of ik moet zeggen, dan komen we daar nog niet eens in. De innige verbondenheid, de gemeenschap, de ongestoorde, zalige gemeenschap van God de Vader en God de Zoon. De liefdesband van eeuwigheid, van deze Zoon van de Vader, die in de schoot van de Vader lag, die zijn harteklop kende en die gekomen is om de wil van zijn Vader te openbaren, als hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Zijn drijfveer was de innige liefdesband, de volmaakte gemeenschap, de communio, niet alleen de unio, maar de communio van de Vader en de Zoon in de gemeenschap met de Geest. En weet u, dat valt nou samen, deze liefde tot en van zijn Vader met de liefde voor zijn kerk. Hij die zijn Vader van eeuwigheid en tot het einde lief heeft. Hij heeft ook zijn kerk lief gehad en daarom zegt hij het. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u. Met u te eten, eer dat ik lijde, met zijn jongeren, met zijn kerk, voor wie hij straks de dood ingaat. En om dat te betuigen, ik heb wel een lange aanloop nodig gehad, maar het heeft gewicht. Om dat te betuigen, volstaat de heiland niet alleen met het eten van het Pascha, maar geeft hij de zijne nu een nieuwe maaltijd. Met nieuwe en tot dusver niet gehoorde woorden. Het heilig avondmaal, waar we vanavond een ogenblik over nadenken. En morgen zullen we proberen iets over de praktijk ervan met elkaar te bezien. Maar dat heilige avondmaal, het ligt verankerd in de borgvreugde van de zaligmaker, die grotelijks begeerd heeft dit Pascha met zijn kerk te eten. Ik kom aan het vijfde. We lazen de instellingswoorden zoals de evangelist Lucas ze weergeeft. Hij nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggende, dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Ik ga nu niet in op de verschillen in de berichten bij enerzijds Matthäus en Marcus en anderzijds Johannes en Lucas en Paulus. En nog minder gaan we op zoek naar wat de oorspronkelijke bewoordingen zouden zijn geweest. Zo'n poging is, aldus ooit wijlen professor J.P. Versteeg, zo'n poging is onmogelijk, onnodig en ongewenst. Ik voeg me bij zijn opvatting dat, ondanks de verscheidenheid in de woorden, er sprake is van een zakelijke overeenstemming. Iets over het broodwoord. Dat is mijn lichaam. Lucas voegt eraan toe, hetwelk voor u gegeven wordt. En Paulus, dat voor u gebroken wordt. Mijn lichaam. Dat wijst op meer dan het fysieke corpus van het menselijk vlees, om het zo eens te zeggen. In het Bijbelse spraakgebruik is lichaam meer dan lichaam. Het sluit de hele menselijke persoon in. De mens zoals hij is, als schepsel van God, en zoals hij een concreet mens is, in alle verhoudingen, in alle omstandigheden van zijn bestaan. Mijn lichaam, dat ben ik zelf. Helemaal en totaal. Dat is het Bijbelse woord. Een enkel voorbeeld. Paulus vermaant de Romeinen hun lichamen te stellen tot een levende, heilige en Goden welbehagelijke offerande. Nou, deze vermaning geldt zonder twijfel de hele mens. Met alles wat hij is en wat hij doet. Nog een voorbeeld. Dezelfde apostel schrijft aan de Korintiërs dat ieder mens voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen, opdat hij zal wegdragen wat door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft goed en kwaad. Onze verantwoording voor Christus zal niet alleen betrekking hebben op wat in en met ons lichaam gebeurd is, maar ons totale bestaan komt onder het oordeel. Als de Heer Jezus dan ook zegt, dat is mijn lichaam, dan betekent dat niets anders dan, dit ben ik zelf. Dit ben ik zoals ik ben. En wanneer we daarover nadenken, dan komt het hele evangelie aan de orde. Dit ben ik, in mijn zelfovergave aan het kruis, in mijn gehoorzaamheid aan de Vader, in mijn liefde tot mijn kerk. Dit ben ik, als de Emmanuel, de God met ons, die verbonden heeft en bij elkaar gebracht heeft wat tot in eeuwigheid niet bij elkaar te brengen zou zijn. Dit ben ik, Jezus, de zaligmaker, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Dit ben ik, de beloofde Zoon van God, de Messias van Israël, de Koning der Joden. Dit ben ik, met het volle heil dat in mij en door mij voorhanden is. Dit is mijn lichaam. En hij voegt er dus aan toe, dat voor u gegeven of dat voor u gebroken wordt. Accent heeft dan, voor u. Wat zegt ons avondmaalsformulier het treffend? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dat is ook helemaal in overeenstemming met de letterlijke duiding van dat voor u. Ik hoef u niet te vertellen dat hier het Griekse woord hyper genoemd wordt. Dat zowel betekent ten behoeve van als in plaats van. En daarmee worden twee belangrijke aspecten van Jezus zelfovergave in dat ene voorzetseltje verwoord. Twee werkelijkheden die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Christus die zich gaf in de plaats van de zijnen, maar tegelijkertijd ook ten behoeve van de zijnen. Zo is zijn overgave. De God van genade, die God is ons een God van zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. En voeg daarbij dan nog eens het feit dat de zaligmaker dit broodwoord sprak tijdens de paasmaaltijd. Dat zagen we al. Waarbij de ongezuurde broden werden gegeten en gebroken. Met daarbij de woorden, dit is het brood der ellende dat onze vaderen in Egypte aten. Dit paasgabrood. Teken van de diepe ellende van de dienstbaarheid in Egypte. Tegelijkertijd teken en zegel van de verlossing die de Heere het volk bereidde. En u zegt bij die gelegenheid de grote verlosser, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Hij de schande, ik de verhoging. Hij de verbreking, ik de heling. Hij de vervloeking, ik de zegening. Hij de dood, ik het leven. Zo'n borg heeft Gods kerk. En dan het bekerwoord. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het nieuwe test in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En wat ik zei over de betekenis van het lichaam, dat geldt ook het bloed. Ook hier aanduiding van de totaliteit van het mens zijn. Het is een diep oud-testamentisch woord. De ziel van het vlees is in het bloed. Daar heeft Judas, de verrader van de Heere Jezus, iets van begrepen. Toen hij het in wanhoop uitriep: ik heb verraden, onschuldig bloed. Daarmee aangevende dat hij niet iets van Jezus verraden had, maar Jezus zelf. En Christus stortte zijn bloed en gaf daarmee zijn leven. Want het leven is in het bloed. Wat in dit woord van de Heer Jezus vervolgens opvalt, is de verbinding die hij legt tussen zijn bloed en het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe testament in mijn bloed. Een rechtstreekse herinnering aan de profetenwoorden van Jeremia, hoofdstuk 31 en Ezechiël 16. De Heer had beloofd dat hij een nieuw begin zou maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk verbond zij vernietigd hadden, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun zonden niet meer gedenken. Wel, mijn discipelen, mijn gemeente, dat alles wordt betekend en het wordt verzegeld, gegarandeerd in het bloed van het Nieuwe Testament. Mijn bloed. Ik citeer Versteeg nog eens: de uitdrukking verbondsbloed is in verband te brengen met wat in Exodus 24 wordt gezegd over het verbondsbloed dat op het volk Israël gesprengd moest worden bij de sluiting van het verbond van het volk. Het bloed was er het merkteken van. En zo is het bloed van Jezus, zijn zelfovergave aan het kruis, het teken en het zegel van zijn volk, dat delen mag in het nieuwe verbond. Het zesde, het laatste. Ik moet nogal wat dingen laten liggen die nu niet aan de orde komen. Morgen nog wel een paar dingen. Maar ik wil komen tot een voorlopige evaluatie. Dit is wel duidelijk: dat de kerk van Rome in een vreselijke duisternis, Luther zegt, in een Babylonische gevangenschap terechtgekomen is. Door het lichaam en het bloed van Christus in het sacrament op te vatten in substantiële zin. In het licht van het Bijbels getuigenis is het echt werkelijk absurd om te denken dat brood en wijn tijdens de bediening van het sacrament zouden veranderen in het tastbare vlees en bloed van Christus. De aanwezigheid van Christus in het heilig avondmaal is geen stoffelijke, maar een geestelijke en niettemin daadwerkelijke aanwezigheid. De vraag luidt: is Christus present in het sacrament? Broeders, het leidt geen twijfel. Hij is waarachtig en wezenlijk present. Maar het wordt gekend op de wijze van het geloof. Daar hopen we morgen iets meer van te horen. Boven alles staat Christus. Christus. Nog eens. Christus. Hij is de werkelijke inhoud van het avondmaal. Calvijn verwijst in dit verband naar Augustinus, die in een van zijn sermones zei: bereid niet je keel voor, maar je hart. Daar is het avondmaal voor bedoeld. Zie, aldus Augustinus, wij geloven in Christus en we eten hem wanneer we hem in het geloof aannemen. We ontvangen maar een klein beetje en toch worden we erdoor verzadigd in ons hart. Wat voedt, dat is niet wat gezien wordt, maar wat, of beter, wie geloofd wordt. Christus. Mag ik op deze plaats verwijzen naar de tere oproep in ons formulier om met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn te blijven hangen, maar de harten opwaarts in de hemel te verheffen. Tot die plaats waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn Vader. Dat is een opwekking die oude papieren heeft. Ze sluit aan bij een gebruik dat al stamt uit de oude christelijke kerk, het zogenaamde Sursum Corda, de harten omhoog. Van de kerkvader Cyprianus is de opmerking aangaande het bidden bekend. Laat elke vleeselijke of wereldse begeerte wijken en laat onze geest zich toeleggen op hetgeen gebeden wordt. Augustinus gebruikt dezelfde uitdrukking. Hij deed dat toen het ging over de volharding van Gods kinderen in de strijd tegen de vijand. Hoe zal een zwak en zondig mensenkind tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed staande kunnen blijven tegen de overmacht van de boze, tegen de boosheden in de lucht, tegen de pijlen, de brandende pijlen die vliegen? Hoe? Wel, als ze haar hart opwaarts tot haar Heere verheft. Daar in de hemel is immers Christus. Was hij het niet die zijn discipelen bemoedigde door hun te zeggen: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Opwaarts de harten. Het is Calvijn die het in verband met het avondmaal brengt. Hij wijst op het goddelijk medicijn tegen de zonde dat gevonden wordt bij de verhoogde Christus. Vanuit de hemel eigent hij de zijnen toe wat hij voor hen verworven heeft. Wat rest nu een bedelaar in zijn armoede, broeders, anders dan zijn hart omhoog te heffen en te richten tot hem die in de hemel is. Te meer daar hij aan zijn tafel zijn schatten van genade niet alleen uitstalt, maar ze ook genadig schenkt en erin delen doet. Ik kies voor een enkele reflectie uit de kerk der eeuwen. Drie momenten. Cyrillus van Alexandrië, tijdgenoot van Augustinus, patriarch, inderdaad, van Alexandrië. Zie hier het symbool van hetgeen zich nu voltrekt. Dit zijn de gerechten van deze maaltijd. De milde gastheer wacht u. De goddelijke geschenken liggen gereed. De mystieke tafel staat aangericht. Het levensschenkende mengvat is gevuld. De koning der glorie ontbiedt u. De zoon ontvangt u. God, het vlees geworden woord, geeft zich aan u over. De wijsheid van God de Vader, die zich een huis heeft gebouwd dat niet met handen gemaakt is, deelt haar eigen lichaam uit als brood en schenkt ons haar eigen levengevend bloed als wijn. O, huiveringwekkend mysterie. O, onuitsprekelijk heilsplan. O, onbegrijpelijke afdaling. tot mij. O, onnaspeurlijke wijsheid. De schepper, ja, de schepper zet zijn schepsel zichzelf voor tot verkwikking. Broeders, de schepper zet zichzelf zijn schepselen voor tot verkwikking. Hij die het leven zelf is, schenkt aan stervelingen zichzelf als spijs en drank. Komt, zo spoort hij aan. Eet van mijn brood en drink van mijn wijn, die ik voor u mengde. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Het tweede moment. Willem Theelink, dienaar van het evangelie in Zeeland, vader van de nadere reformatie. Er is zeer veel aan gelegen. Gelijk we met de lichamelijke ogen het brood en de wijn zien, zo mogen we met de ogen des harten zien en daarmee het lichaam en bloed van Gods Zoon aanschouwen, die door het brood en de wijn worden afgeschaduwd. Gelijk met de ogen van het lichaam wij aanschouwen dat de dienaar het brood neemt, zegent, breekt en geeft. En dat de aanzittende gasten dat ontvangen en eten. Zo moeten we ons benaarstigen om met de ogen van het geloof te zien dat God de Heere Christus afzondert tot het werk der verlossing. Hem voorziende met alle nodige gaven en hem verbrekende om onze zonde willen. We mogen ook zien, met de ogen van het geloof, hoe de Heere God ons Christus aanbiedt tot onze zaligmaker en tot eeuwige spijze onze ziel. Gelijk dit voorgesteld wordt en afgebeeld, doordien de dienaar het brood neemt, zegent, breekt en aan de aanzittende gasten uitdeelt. Dan moeten we ook ten laatste nog zien, met de ogen van het geloof, hoe de aanzittende gasten, die waarlijk het geloof hebben, ook waarlijk met de hand van het geloof, de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, tot hun zaligmaker aannemen en hem door de mond van het geloof nuttigen en zijner waarlijk deelachtig worden. Gelijk dit aanschouwelijk gemaakt wordt door het ontvangen en eten van het brood door de aanzittende gasten. En als derde, het kan niet missen, dokter H.F. Kolbrugge. Zo gedenken wij onze Heere Jezus Christus, mijn geliefden, op dit ogenblik waarin wij deze drinkbeker drinken. Hem gedenken wij. En zijn nieuwe verbond, door God bevestigd in het bloed van Christus. Laat ons deze drinkbeker des heils vrolijk en dankbaar opnemen en de naam des Heren prijzen. De offers van de wet, ja, het is Kolbrugge. De offers van de wet houden slechts de gedachtenis van de zonden in leven, want ze geven geen goed geweten voor God. Maar hij, onze lieve Heere Christus, heeft een offer gebracht dat voor eeuwig geldt. En dit offer geeft eeuwige aflaat. Alle gedachtenis van de zonden neemt ze weg van het geweten. De priester van de Allerhoogste God, de koning der gerechtigheid en des vredes, komt ons hier aan deze tafel voor, zichtbaar, met brood en wijn. Maar onzichtbaar, en voor de troon, wordt er aldus gezegd, heden, aldus Kolbrugge, daar, neemt en eet, want het is mijn gebroken lichaam. Dat ga u door lichaam, ziel en geest sterken en bewaren u tot aan de zalige opstanding. Daar, neem en drink. Het is het onherroepelijke woord van eeuwige genade in mijn bloed. Dat bloed ga u door lichaam, ziel en geest, opdat alles wat in en aan u is met dit verzoenende bloed vervuld zij en u daarom, jawel, zekerheid hebt. Dat sterke en beware u tot het eeuwige leven, tot aan de zalige opstanding. Met dit brood onderhoud ik u in de gemeenschap met mijn gebroken lichaam. En met de drinkbeker onderhoud ik u in de gemeenschap met mijn vergoten bloed. Ik besluit met een klein 16e eeuws versje. Een eenvoudig gebed. O trooster al der zwaarheid in onze herten woont. Leid ons in uw waarheid, uw wegen ons vertoont. Verzekert de genade die ons nu wordt gedaan, opdat we vrij van het kwade tot uw tafel gaan. Amen.